U zal worden voorgelezen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, eerste hoofdstuk te versen 1 tot en met 12.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, een onbevlekkelijke, een onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidende en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die uw evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover.
Gemeente, het woord van onze overdenking deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Petrus 1. We overdenken bijzonder de eerste 7 versen, maar ik lees u alleen het eerste vers en het eerste gedeelte van het tweede vers. Dus dan lezen we samen 1 Petrus 1, de versen 1 en het tweede gedeelte van het eerste gedeelte van het tweede vers. Maar we lezen in Gods woord: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij een boodschap voor vreemdelingen. Dat gaan we uitwerken in 3 gedachten. Ten eerste gaan we horen wie hun God is. En ten tweede wat hun God geeft. En ten derde hoe hun God leidt. Dus een boodschap voor vreemdelingen. Daar gaat het vanavond in deze zendingsdienst over. 3 gedachten. Ten eerste wie hun God is. Daarvan horen we in de versen 1 en 2. Ten tweede wat hun God geeft. We lezen bijzonder over een erfenis en nog van andere zaken in de versen 3 tot en met 5. En ten derde hoe hun God leidt. We komen onder andere het woord beproeving tegen in het 7e vers. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Daar begint deze brief mee, met de naam Petrus. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat te vertellen van Petrus. Het is geen onbekende vanuit de preken, vanuit de Bijbelvertellingen op school. Zijn naam komt wel meer dan 150 keer voor in de Bijbel. Petrus is geboren hoog in het noorden van Israël, vlakbij het meer van Galilea in Bethsaida. Hij was visser van beroep. Het is zijn broer Andreas, die eerder bekeerd was dan Petrus, die hem leidde naar Jezus. Eigenlijk had hij een andere naam, Simon. Maar zo ten tijde van het uitspreken van een heerlijke geloofsbelijdenis, heeft de Heer Jezus hem een naam erbij gegeven, Petrus, rotsman. Petrus is ook verhuisd naar Capernaum en daar is hij geroepen tot discipel. Petrus had een nogal vurig karakter, een man die zichzelf ook snel kon overschatten. En als ik zo Gods kinderen beluister, dan zijn het nogal wat van Gods kinderen die nog wel eens wat herkenning vinden tussen Petrus en hun eigen leven. Meerdere van Gods kinderen moeten nog wel eens naast Petrus gaan zitten. Petrus' gemeente is ook in zonde gevallen, onder andere als we dan denken aan de verloochening van zijn eigen meester. Maar hij mocht weer tot inkeer komen. En bijzonder is zijn geloof, wat nog wel eens klein en zwak was, versterkt na Pasen bij de verschijningen van de Heer Jezus aan de kerk. En uiteindelijk werd hij de rotsman die hij moest zijn op het Pinksterfeest, toen hij daar zo moedig stond te preken. U weet het wel, die over het algemeen schriftuurlijke preek die doel trof. En 3000 mensen kregen een prik in hun hart. Veel van die mensen kwamen ook uit het buitenland, de landen worden genoemd in Handelingen 2. Petrus werd daarna apostel in Jeruzalem. Waarschijnlijk heeft hij wel reizen gemaakt, onder andere naar het huidige Turkije. En zeer waarschijnlijk is hij gestorven tegelijkertijd met Paulus, ongeveer in het jaar 65 na Christus, te Rome. Petrus was een persoonlijke getuige van het lijden van Christus. En daar schrijft hij ook over in de brieven die hij heeft nagelaten. Maar Petrus heeft ook de duivel leren kennen en schrijft over hem als een briesende leeuw. En ook vandaag, de dag gemeente, blijkt dat Petrus zo gelijk heeft door de duivel een briesende leeuw te noemen. En nu heeft hij brieven geschreven. We weten ook waar hij was, waar vandaan de brief verstuurd is vanuit Babylon. Alleen welke plaats Babylon is, daar zijn de verklaarders het niet helemaal over eens. Er zijn er die denken aan Babel. En anderen zeggen maar Babel was nog steeds een ruïne. We moeten meer denken aan Rome. Bijzonder ook omdat als Johannes in Openbaring schrijft over Babylon, we ook daar aan Rome moeten denken. En dat lijkt mij gemeente ook het meest waarschijnlijk. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Weet u wat apostel betekent? Het heeft de betekenis bij de Here vandaan gezonden. En gemeente, ik geloof dat dat nog steeds zo gebeurt. Als we denken aan Gods knechten, zij zijn mannen die bij de Here vandaan gezonden worden in de gemeente. Maar ook de zendingswerkers, bij de Here vandaan gezonden naar andere landen die deze grote wereld kent. En zo was Petrus ook zo'n apostel. En ook gemeenten als in de ordelijke verkiezing tijdens een ledenvergadering ouderlingen en diakenen gekozen worden, dan zien ze er zo naar uit, naar die stem van de Here in hun hart. Die stem die er nog bij moet komen. En ik denk dat de broeders ook zich er wel in herkennen dat er ook iets in hun leven mag zijn. Zo in de toeleving naar de aanvaarding van het ambt bij de Here vandaan gezonden. Maar Petrus was een apostel die leefde in een moeilijke tijd, namelijk in de tijd van keizer Nero, een tijd ook van christenvervolgingen. Weet u, gemeente, dat er ook wat onderscheid is tussen de brieven die bijvoorbeeld Paulus heeft nagelaten en Johannes en Petrus? Als u wil weten van het geloof, dan kunt u het beste de brieven van Paulus lezen. Als u meer wil weten van de liefde, dan kunt u dat vooral lezen in de brieven van Johannes. En als u meer wil weten van de hoop, dan vinden we dat vooral in de brieven van Petrus. En ook vanavond zullen we horen van deze hoop, een levende hoop. Petrus heeft zelf de brief geschreven, maar wel met wat hulp van Silvanus. Zo schrijft hij in het 5e hoofdstuk. En Silvanus is dezelfde als Silas. En deze briefgemeente stond in het teken van de eindtijd. Petrus dacht dat hij nog zou meemaken dat de Heer Jezus zou wederkomen op de wolken des hemels. En daarom schrijft hij ook, het einde is nabij. En laat die gedachte, gemeente, ons vanavond ook maar bezetten. Wij moeten niet denken dat we nog oud kunnen worden en dat we allemaal sterven. Het zou kunnen zijn dat volgende week, in een avond om 9:00, de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. Het zou zelfs kunnen zijn dat dit de laatste kerkdienst is die we bij mogen wonen. En die ernst, gemeente, vervullen ons ook bij het luisteren. En nu heeft Petrus een brief geschreven aan wie? Aan vreemdelingen. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes, als je een envelop krijgt en jouw adres staat erop, hè, met de straatnaam en het goede huisnummer. Alleen, daar staat niet eens je naam op. En daar staat op aan de vreemdelingen. Dan denk je, dat is niet goed. Die ga ik niet openmaken. Ik schrijf erop retour en ik stuur hem terug. En toch, vanavond krijgen we een inkijkje in een brief gericht aan vreemdelingen. Wie zijn dat, gemeente? Kijk, wij leven in Nederland. En als we onze gedachten laten gaan naar de mensen die wonen in de landen waar we samen voor hebben gebeden, dan hebben wij de beleving, mensen in Cambodja, mensen in Guinea, dat zijn vreemdelingen. Maar zo moeten we niet denken. Want de plaats waar zij wonen, zijn zij geen vreemdelingen. Maar juist onze zendingswerkers die daar gaan arbeiden en wonen, zijn vreemdelingen. Maar wie zijn toch de vreemdelingen? En waar wonen die vreemdelingen? Zullen we eerst eens kijken, gemeente, waar ze wonen? Het staat hier opgetekend, en jongens en meisjes en ook ouderen. Ik zou zeggen, kijk eens mee in je Bijbeltje in het eerste vers. Daar kom je tegen Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En wat denk ik wel mag zo, deze bijzondere zendingsdienst, is dat ik u vraag, als u een GBS-Bijbeltje hebt, en jullie, of je even een beetje Joods nu door je Bijbeltje wil bladeren, achterin beginnen. En helemaal achterin heb je platen. Je mag meekijken. En dan achterin heb je de eerste plaat. En daar zien we een prachtige plaat van hoe Jeruzalem eruit zag. En als je dan één bladzij verder bladert, dan krijg je een soort wereldkaartje van de landen rond de Middellandse Zee. En dan ga ik zomaar even lezen wat in het eerste vers staat. En dan mag u kijken waar het ligt. Dan heb je een beetje een indruk waar die vreemdelingen wonen. Dus die vreemdelingen die wonen in Pontus, helemaal bovenin het huidige Turkije gelegen. Ze wonen in Galatië, dat grote middengedeelte in het huidige Turkije. Cappadocië, meer gelegen aan de rechterzijde. Azië, dat is dat Klein-Azië, waar ook de 7 gemeenten gelegen zijn die een brief van Johannes hebben gekregen. En dan Bithynië, weer liggend in het noorden. Nou, als je hebt meegekeken, dan valt op dat het bijna geheel Turkije betreft. Dus in hele grote gebieden leven deze vreemdelingen. En nu de vraag, gemeente, wie zijn toch de vreemdelingen? De kanttekenaren brengen dat heel mooi onder woorden. Zeer waarschijnlijk zijn er onder hen velen die behoorden tot de 3000 die ook grote reizen hadden gemaakt naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren, die verslagen werden in hun hart onder de preek van Petrus. Dus heel eenvoudig gezegd, jongens en meisjes, zij kregen een nieuw hart. En zo zijn ze weer teruggegaan. De lange reis terug naar waar ze vandaan kwamen. Die verschillende plaatsen zo verstrooid over dat grote Turkije. Er is wat gebeurd in hun hart. En zij zijn dus weer thuisgekomen. En het was zo'n groot wonder wat in hun leven heeft plaatsgevonden. Ze konden er niet van zwijgen. Want ze gingen ook inzien al die andere familieleden die heidenen zijn. O, zij zijn in groot gevaar. Zij moeten ook gered worden zoals ik gered ben. Door het bloed van de Heer Jezus, door in hem te geloven. Je zou kunnen zeggen, vanuit Jeruzalem werden niet alleen de apostelen uitgezonden, maar ook die mensen die bekeerd zijn. Het werden eigenlijk allemaal kleine zendelingen, verspreid over dat grote Turkije. Vreemdelingen. Zouden ze het makkelijk gehad hebben? Geloof het niet, gemeente. Want ze kregen andere levensgewoonten. Want ze gingen leven naar de wet des Heeren, de heilzame geboden van de Heeren. Zo totaal anders dan de heidenen met hun godsdiensten en hun gewoonten en hun bijgeloof en de hang naar occultisme, gemeente. Dat moet wat geweest zijn. En ik geloof dat zij leesbare brieven werden van Christus. Even zo een vraag tussendoor, vaders en moeders. Wat zouden uw kinderen van u kunnen zeggen? Wat kunnen zij lezen in de brief die u vertoont? Even nog een tussenvraagje. Weet u wat het meest gelezen boek is ter wereld? De Bijbel? Ja, heel veel gelezen. Maar niet het meest gelezen boek. De Christenreis. Ook heel veel gelezen. Maar niet het meest gelezen boek. Het meest gelezen boek, gemeente, dat bent u zelf. Wij behoren een leesbare brief te zijn. Zoals de Heer ons geschapen heeft, daar heeft de Heer er recht op. En denk eens in, de wereldling, die leest de Bijbel niet. De wereldling leest ook de Christenreis niet. De wereldling ziet u, de wereldling ziet jou. En daarom, wat leest hij in de brief die ik vertoon? Wat laat ik merken? O gemeente, een spiegel om ook in te zien. En daarom de vraag, zijn ook wij vreemdelingen? Wat is een kenmerk van een vreemdeling? Nou, dan ben je niet thuis waar je verblijft. Een vreemdeling is eigenlijk een pelgrim, een reiziger in deze gebroken wereld. Waar is zijn thuis? O gemeente, als u een kind van God mag zijn, waar is dan uw vaderland? Waar is dan uw thuis? Zeg het eens, je weet het wel hè, dat is in de hemel, daar waar de Heer is. Dus dat betekent, kinderen des Heren, vreemdelingen in ons midden, uw thuis is hier niet. U bent een gast hier op aarde. En nu kijk ik ook naar mezelf, in alle eerlijkheid moeten we het met elkaar zeggen en ook met schuld belijden. Maar helaas voel ik me hier zo thuis. O, laat dat niet zo zijn, gemeente. We zijn hier op doorreis. Even verder in het hoofdstuk vernemen we ook van onze inwoning. Kan je denken aan een jong stel wat gaat trouwen en nog niet geld genoeg heeft voor een eigen woning, die bijvoorbeeld nog niet klaar is en die gaat tijdelijk inwonen. En zo is het ook bij Gods kinderen. Alles is tijdelijk. En daarom laten we niet hier leven alsof we hier altijd eeuwig zullen blijven. En de Heere weet dat. Wat zou het groot zijn als ook wij vanavond een woord krijgen van de Heere in deze prediking. Omdat wij ook een vreemdeling mogen zijn. En als we het niet genoeg zijn, vraag maar Heere, maak mij het maar weer. Doe me denken aan dat eenvoudige verhaal van een klompenmaker. Die vertelde ook zo eenvoudig iets over zijn leven. Hij zei, ik ben op reis naar mijn vaderland en onderweg maak ik klompen. De gemeente, ook als zendingsdeputaat, ben ik ze wat tegengekomen. Vreemdelingen. Onder andere in Albanië en Guinea. Wat zijn dat voor landen nou? Albanië was tot voor kort een totaal atheïstisch land. Communistisch, het meest gesloten land ter wereld. En toen is in de jaren 90 het land opengegaan. En toen mochten christenen daar gaan werken, waaronder ook onze zending. Maar een heel donker land, waar ook heel veel bijgeloof was. Waar ook het heidendom is, zogenaamde Bektasi-heidendom. Dan Guinea. 90% is daar moslim. Wat een donker land, niet alleen naar huidskleur, maar ook naar de godsdienst. Maar de Heere is daar ook bezig, gemeente, met zijn bekerende genade. En dat valt op. Weet u, in Albanië was er een keer een jonge vrouw met een lichte beperking. 28 jaar. En zij mocht christen worden in haar hart. Op een gegeven moment kwam het verlangen ook om gedoopt te worden. En op dat moment, toen dat ook kenbaar werd in haar familie, hebben haar familieleden haar ontvoerd en meegenomen naar een heel groot heidens Bektasi-feest. En via de zending is dat ook bekend geworden in verschillende Nederlandse gemeenten, deze gebeurtenis. En daar is ook voorbeden voor gevraagd. En we weten dat onze kerkdienst op zondagmorgen zo rond 9:30, 10:00 beginnen. En in die verschillende Nederlandse gemeenten werd gebeden voor deze vrouw in grote nood. En weet u wat gebeurde, gemeente? Hetzelfde tijdstip in Albanië. Bij dat grote feest waar meer dan 1000 mensen aanwezig waren bij die heidense tempel. Het was daar zo druk dat deze jonge vrouw even niet gezien werd en ze kon ontvluchten. En enige tijd later is ze alsnog gedoopt. Zij viel op door haar leven met een christelijk getuigenis. Ik heb hem gekend, onlangs is hij gestorven in Guinea. Gabriel, de enige christen in zijn moslimfamilie. Hij heeft heel veel tegenstand gehad. Maar de Heere gaf hem zoveel moed dat hij op zijn huisje, in een totale moslimgemeenschap, in het Frans op de muur heeft laten schrijven, Christ est ma vie, Christus is mijn leven. Nou gemeente, als iets ontkend wordt in de islam is dat Allah een zoon heeft, dat God een zoon heeft, Christus is mijn leven. Dat was zijn getuigenis. En zo viel hij op als een vreemdeling, maar er ging wel wat van hem uit. Nog iemand, ik heb ook pas ontmoet in Guinea. Een jongen met een beperking, dat kon je zo zien. Maar in Guinea, daar heeft men ook zogenaamde audiobijbels die men dan voor weinig geld verkoopt. En men gaat dan ook die audiobijbel beluisteren. En ook deze jongen, Mohamed, die heeft zo'n audiobijbel kunnen ontvangen. En wat doet hij? Hij luistert de hele dag naar zijn audiobijbel. Dus overal waar hij loopt, in dat dorp, met huisjes, met ook grasdaken, zo moet u zich dat voorstellen, daar horen andere mensen een stem die het woord van God voorleest. En dat trekt aan. Mensen die zoeken contact met hem, die vreemdeling, met ook die audiobijbel. En zij horen de boodschap van de Heer. En hij vertelt in eenvoud, even een voorbeeldje, dat hij zoveel liefde gekregen heeft voor de Heer Jezus. En daar stelt hij ook zijn vragen over. En toen hij hoorde dat de Heer Jezus zou wederkomen op de wolken des hemels, toen riep hij het uit in verwondering. Oh, dan hoef ik maar zijn voeten te zien en ik herken hem. Want in de Bijbel staat, zijn voeten zijn van koper. Een jongen met een beperking, gemeente. Jaloersmakend. Hij is een vreemdeling. De plaats waar hij mag verkeren. En weet u wat we dan ook verder vernemen van deze vreemdelingen? Het zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Bij de wereld vaak veracht. Ook als je vooruitkomt in je islamfamilie, dan krijg je te maken met spot, met hoon, smaad, ook wel verstoting. Die voorbeelden zijn er zeer vele. Maar wat wonderlijk, hè, dat die vreemdelingen nou iets mogen lezen. Bij de wereld een eigen familie vaak veracht, maar bij de Heere bekend, uitverkoren. En dan naar de voorkennis van God de Vader. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede vers, gemeente, waar we lezen over God in zijn goddelijke wezen, maar bestaande in drie personen. Allereerst God de Vader. Hier wordt gesproken over zijn voorkennis. Dan mogen we heel eenvoudig, jongens en meisjes, spreken over het plan wat de Heere heeft met de wereld. Die hele wereld, ondertussen bestaand uit 8 miljard mensen, allemaal opstandelingen, rebellen, die hem hebben verlaten. En de Heere kan haar recht zich terugtrekken van de hele wereld, ook van ons. Maar de Heere, hij heeft een plan gemaakt met deze wereld. En dat plan heeft hij bekendgemaakt door middel van apostelen, profeten, zijn knechten ook vandaag de dag. En dat is een heel wonderlijk plan. Ik zeg het maar zo eenvoudig mogelijk, gemeente. Daarin mogen we horen de boodschap dat de Heer het verlorene zoekt. En dat zijn roepstem uitgaat in deze verloren, duistere wereld. En hoe werkt de Heer? De Heer werkt verbondsgewijs. En gemeente, nu mogen wij ook vanavond verkeren onder de bediening van het genadeverbond. De Heer heeft een werkplaats. En in die werkplaats, de kerk ook hier in Veen, daar klinkt het woord van God. En daar wil de Heilige Geest zondaren redden en zalig maken. De Heilige Geest, die heiligende Geest. En laat het ons gebed dan maar zijn, gemeente. Laat ik het maar zeggen met dat blindemansgebedje. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat een woord, hè, kinderen des Heren. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Dus het plan wat de Heere in zijn wonderlijke raad des vredes heeft gemaakt, dat ligt vast en dat voert hij uit. En daarom geeft dit hoop aan de kerk in alle strijd en aanvechtingen. En nu vernemen we niet alleen van God de Vader en de Heilige Geest, maar we horen ook van Jezus Christus en zijn bloedstorting. Gemeente, hier wordt gesproken over de besprenging met het bloed van de Heer Jezus, zoals we dat ook voor ogen kunnen zien, hè? Als de priester dan komt, bijvoorbeeld op de grote verzoendag, de hoge priester in het heilige der heiligen met bloed. En hij besprengt het verzoendeksel met bloed. Dat gebeurt nog steeds, die besprenging met het bloed. Onder de verkondiging van het woord. O gemeente, zie je maar naar uit. Dat je zwarte ziel besprengd wordt met een druppeltje van het bloed van de Heer Jezus. Wat drupte uit zijn wonden. Dat je op hem mag zien in je verlorenheid, in je ellende. Dat je mag zien op zijn wonden om daar vertroosting in te mogen vinden. Op zijn striemen om daar genezing in te mogen vinden. En dan wordt er gesproken over wat je nou in dat bloed van de Heer Jezus kan vinden. Weet je wat er aan onze kant is? Een stroom van ongerechtigheden. En die heeft de overhand over ons. Zeg, ga je daar ook zo gebukt onder? Het houdt maar nooit op. Blijf maar opwellen, die onzalige fontein in wat je doet en wat je spreekt En wat je denkt is zo'n smeerboeltje van binnen, gemeente. Zou het nou ooit anders worden? En ook Gods kinderen, die het voorwerp mogen zijn van de ontdekkende werking van de Heilige Geest, moeten dit met smart en met pijn belijden. Stroom van ongerechtigheden die de overhand heeft over ons. En toch, er is verzoening mogelijk. Weet je hoe? Weet je waar je het kan vinden? In de bloedfontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid. En daarom bid het maar met de bekende woorden van Johannes Groenewegen, de voormalige predikant, eeuwen geleden, de oudvader van Werkendam. Och, laat ik in die reine plassen van uw bloeden zijn gewassen. Gemeente, nu gaat het in deze zendingsdienst natuurlijk over de zending. Vreemdelingen, hè? We hebben het over gehad. Maar we moeten onszelf niet vergeten. Wij worden christenen genoemd. Hoe zijn wij christen? Ja, in het besef kon het zijn van de eindtijd. Zijn wij een vreemdeling op de plaats waar de Heer ons stelt? Of moeten we eerlijk zeggen, nee, ik ben eerder een compromis-christen. Ik eet graag van beide walletjes. Ik hink voortdurend tussen christen en, ja, je moet toch ook weer niet vreemd doen. En er is ook wel heel veel moois ook in deze wereld. En moet het allemaal zo moeilijk, gemeente? O, stel uzelf deze vragen. Maar weet je wat nou het kenmerk is ook van een vreemdeling? Die wil leven naar de geboden van de Heer. Met de liefde van het hart. In gehoorzaamheid. En wil zo graag gehoor geven aan de oproep van de Heer Jezus. Bekeert u en gelooft het evangelie. En nu zijn er heel veel mensen die spreken over geloof. Maar als je let op hoe ze leven, dan kan je niet zeggen ze leven als vreemdeling. Weet je wat je dan mist? De bekering. Een gemeente geloof zonder bekering is niet echt. En daarom laten we ook onszelf hier aan toetsen. En zo besluiten we de eerste gedachte af met deze vraag. Ben ik nou een leesbare brief waar de ander in mag zien en lezen wat mij beweegt in het verlangen om in gehoorzaamheid en liefde de geboden van de Heere te leven en daarin te mogen wandelen? Weet u, gemeente, wat dat nou voor soort mensen zijn, ook in de tijd van de apostel Petrus en Paulus? Heel wonderlijk, daar vind je ook iets van die wonderlijke tegenstelling. Dan neem ik u even mee naar 2 Korinthe 4. En er wordt over hen gesproken, zeg maar die vreemdelingen, wat ze allemaal meemaken. In alles verdrukt, toch niet benauwd. Twijfelmoedig, toch niet mismoedig. Vervolgd, toch niet daarin verlaten. Nedergeworpen, toch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Gemeente, dat is het vreemdelingenleven. Mag u dat kennen? Brengt ons bij onze tweede gedachte. Waar we nadenken over een boodschap voor vreemdelingen. We hebben gehoord over wie hun God is. En nu onze tweede gedachte, wat hun God geeft. Gelooft, zo vernemen in het derde vers, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. O gemeente, Petrus roept het op, spreek toch goed over de Heer, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gelooft, eigenlijk ligt erin, in zichzelf is de Heer het waard om geprezen te worden. En dit wordt nou gesproken tot vreemdelingen die het moeilijk hebben, die weten van verzoeking, van beproeving, van verdrukking. Zeg maar, die leven in de nacht van hun leven. En die oproep, ja, de Heer is het zo waard, gemeente, maar het sluit wel aan bij het hart van deze vreemdelingen, wat de Heer er zelf heeft ingelegd. Dan zing je niet alleen maar een klaaglied, maar dan mag je ook een loflied zingen. Wat is er veel te kort, hè? Vreemdelingen. Kinderen des Heeren in ons midden, als het gaat om het loven van God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat de wereld nou niet goed spreekt van God, dat kan je begrijpen. Maar dat de kerk niet goed van God spreekt, gemeente, daar ligt heel veel schuld. En laat daarom deze oproep ook, als het ware, uw hart bewegen. Geloof, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Wat een woord, hè? Barmhartigheid. Daar zit iets in van het oud-Nederlandse woord barnen. En dat heeft de betekenis van branden. Het hart van God, de Vader, brandt van liefde over wie? Over verloren, ellendige mensen. En er wordt gesproken over grote barmhartigheid. Je mag ook denken aan grondeloze barmhartigheid. Er zit geen grond in. En gemeente, bijzonder wordt die grondeloze grote barmhartigheid getoond. Toen de Heer Jezus, de enige Zoon van God de Vader, hing aan het kruis. Want in zijn grote barmhartigheid had God de Vader zijn enige Zoon ervoor over. Om verloren zondaren in Guinea, Albanië, maar ook Nederland, ook in Veen, te redden voor het verderf. Dat is een woord om in verwondering heel stil over te worden. En weet u hoe we dat dan mogen zien, gemeente? Dat die hemelhoge majesteit die in de hemel zou kunnen blijven, verborgen voor wie dan ook, laag neerbuigt in liefde, in barmhartigheid, naar het verlorene. Naar mensen die zo ellendig vertreden liggen op het vlakke van het veld, vertreden in hun geboortebloed dood, in zonde en misdaden. En hij spreekt tot hen, leef. Onze broeder heeft ook in de consistorie daar om gebeden of doden levend mogen worden. O gemeente, dat gebeurt. Als God de Vader in zijn barmhartigheid, in de Zoon van zijn liefde, naar u wil omzien. En door zijn geest dat ene woord spreekt, leef, in uw bloeden leef. En dan wordt alles anders. Wat gebeurt er dan? Het staat er. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. De wedergeboorte, gemeente, in vers 23 in het eerste hoofdstuk wat we samen overdenken, er wordt gesproken over zaad. Dus waar het woord gepredikt wordt, daar wordt zaad gestrooid. En dat mag ook ons uitzien zijn deze avond, gemeente, of in het strooien van dat zaad er onvergankelijk zaad tussen mag zitten van wedergeboorte, wat in ons hart valt. En dan gebeurt er een wonder, het wonder van de wedergeboorte, het wonder van de nieuwe geboorte. Je weet het toch wel, jongens en meisjes, eenmaal geboren, zeker verloren. Ben je één keer geboren, ook u die oud bent? O gemeente, eenmaal geboren, zeker verloren. En nu staat hier het woord wedergeboorte. Ja, kijk er eens goed naar. Weet u wat dat woord ons laat zien? Dat woord, gemeente, zet een grote streep door mijn goede ik. Door uw goede ik. U moet wederom geboren worden. Anders kunt u het koninkrijk van God niet zien. Letterlijk betekent het van boven geboren worden. Dus net als bij de geboorte van een kindje, dat kind doet er helemaal niets aan. En zo is het ook bij de wedergeboorte, gemeente. Het wordt eenzijdig soeverein door de Heere gewerkt. Van boven geboren worden. En dan vernieuwt de Heere alles in je hart. Alles wordt vernieuwd. En nu denk je misschien, nu gaat het over de zending. Mensen ver weg. Nu gaat het zelfs hier in deze Petrusbrief over mensen die in Turkije woonden 2000 jaar geleden. Het betreft mij niet. Niet te snel, gemeente, want kijk nog eens in het derde vers. Daar staat een woordje en dan kunt u er niet meer onderuit. En ook jullie niet. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Dat is heel persoonlijk. Daar kan je niet onderuit. Het is alsof de apostel Petrus hier een geboortekaartje toont. Zoals uw vaders en moeders een geboortekaartje hebt laten drukken toen uw jongen, uw meisje, geboren werd. En het is alsof Petrus in dit geboortekaartje wat hij ons toont heeft geschreven, dat hij in dankbaarheid kennis neemt van de wedergeboorte. Maar gemeente, ik zei het is persoonlijk, van onze wedergeboorte. En uw vaders en moeders, opa's en oma's, doe het eens. We doen het veel te weinig. Neem de namen van je kind of kinderen als je meer hebt gekregen, maar ook kleinkinderen in gedachten. Eén voor één. Allemaal geboren. Eén voor één. Maar zijn ze nou ook wedergeboren? Eén voor één. En als je mag zeggen ja, dan ben je verwonderd. Maar als je moet zeggen nee, dan is de nood heel groot. Weet u, gemeente, waar het nou vanavond hier over gaat? Ik stel u en jou de vraag, hoeveel leeftijden heb je? Misschien dat je zegt, ik ben 10 jaar. Of je zegt, ik ben 40 jaar. Dan noem je de biologische leeftijd, de ene leeftijd die ieder mens heeft. Maar gemeente, Gods volk, die kunnen 2 leeftijden noemen. Stel, je bent 40 jaar. En toen je 32 jaar was, is God je te sterk geworden. Dan zeg je, ik ben 40 jaar, maar ik ben ook 8 jaar. Wederom geboren, dat u mag weten, van dat wonderlijke geboortekaartje, van de wedergeboorte, gemeente. Daar gaat het hier om. En nu dat woordje ons, ik laat het niet zomaar los. Bent u wederom geboren? Ben jij het? Maar dan zeg je misschien met dominee, hoe kan ik het toch weten? Weet je waaraan? Aan de kenmerk. Anders gezegd, aan de vruchten. De boom ken je aan de vruchten. Kijk, ik heb geen verstand van fruitboom. Ik denk dat ik niet kan zeggen dat is een appel of een perenboom. Maar als er vruchten hangen, dan weet ik het zeker. En gemeente, nou is het ook zo met de wedergeboorte vruchten. Wat zijn nou vruchten die horen bij de wedergeboorte? Toets u eraan. Dat er een verlangen is gekomen om de Heere te dienen. Je bent de Heere gaan missen, maar je kunt er niet missen. Je bent God kwijt, een vrucht van de wedergeboorte. Maar ook dat je gaat zien wie God is, zo heilig en goede tieren. En wie je zelf bent in de spiegel van de heilige weddes Heere, o gemeente, dan komt er smart, dan komt er pijn. Dan komt er berouw over je zondige leven. Maar weet je wat er nou ook komt? Want de Heilige Geest werkt dit alles. Er komt ook een honger en een dorst naar Christus. Mag je daar ook van weten? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En weet je wat ook een vrucht is? Het staat hier in Gods woord. Er komt een levende hoop. In gemeente, ik ben ze tegengekomen. Mensen zo bij de zendingsreizen die ik heb mogen maken. Dan denk ik aan Tjalal. Zo'n jongen in Tipelene in Albanië. Hij stond bekend als de grootste boef van dat stadje. Maar toen namen vrienden hem een keertje mee naar de tienerclub. Die vanuit het zendingsgemeentetje werd georganiseerd. Toen hoorde hij voor het eerst de Bijbel. Hij hoorde woorden die hem niet meer loslieten. En die woorden, gemeente, die hebben een gezegende uitwerking bij hem mogen krijgen. Met de vruchten die ik zojuist vragend aan u heb gesteld, die mochten bij hem gezien worden. Zodanig dat hij ook gedoopt is. En toen ontmoette ik hem, zo enkele weken na de volwassen doop, bij de bediening van het heilig avondmaal. En dat was voor mij de eerste ontmoeting, maar ik ben nooit meer vergeten wat hij toen zei op mijn vraag. Ik vroeg, hoe was het, Tjalal, zo aan de witte tafel bij het avondmaal? En hij gaf dit als antwoord, kort hè, moet natuurlijk met vertaling, u begrijpt het wel. Hij zegt, het avondmaal was voor mij vernederend. Denk je, wat zou hij toch bedoelen? Vroeg ik ook, zeg maar, wat bedoel je dan? Hij zegt, God was zo hoog en ik een groot zondaar, vernederend. Gemeente, dat is de taal van Gods kinderen of niet? En toen zei hij, toen ik hem iets later ook opnieuw ontmoet, zei ze, ik heb zoveel last ook dat mijn hart elke keer naar de wereld trekt. En weet u wat ik nou doe? Als ik nou 's ochtends mijn knieën buig, dan bid ik om vergeving van alle zonden die ik gedaan heb. En dan bid ik ook alvast om vergeving over de zonde die ik toch weer ga doen en die ik maar niet kan nalaten. Wat eerlijk, hè? Nog zo'n vruchtgemeente. Ik heb hem ontmoet in Ecuador, dominee Medina. Opgegroeid in een echte achterstandswijk, jongens en meisjes. Hij was zo arm. En weet je wat hij wilde worden? Wat zijn beroep zou moeten worden? Huurmoordenaar. Weet je wat dat is? Dan heb je zo'n drugsbaas en die geeft de opdracht, ga die vermoorden. Dan ben je een huurmoordenaar, verdient veel geld. Dat wilde hij worden. En toen hij 12 jaar was, toen kwam hij in een weeshuis. En toen hoorde hij van de Heer Jezus. En heel eenvoudig vertelde hij. Toen kwam er een tijd dat ik niet meer zonder de Heer Jezus kon. En nu mag hij, die een huurmoordenaar wilde worden, door de genade van God, predikant zijn. Gemeente, wat ligt er veel in, hè? Maar kom, ik zie dat ik nog niet klaar ben met de tweede gedachte, maar dat de tijd doorgaat. Laten we eerst maar gaan zingen van de erfenis waar we nog verder iets over hopen te horen. Uit Psalm 16, het derde vers, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Wat er verder volgt in het derde van Psalm 16. Een boodschap voor vreemdelingen. We hoorden wie hun God is, wat hun God geeft. We hebben er iets van gehoord, gemeente. Na Gods grote barmhartigheid wederbaart hij mensen. En daar wil ik je toch iets van zeggen. Namelijk ook tot een levende hoop. Wat is eigenlijk die levende hoop? Weet je wat het verschil is tussen geloof en hoop? Geloof rust op wat God deed, maar hoop doet zien op wat God doen zal. Dat ligt in de toekomst. De wereld kent ook hoop, maar dat is een ijdele hoop. Dat is meer een spinnenkoppenhoop. Maar gemeente, de ware hoop is een levende hoop. Die is gegrond op het geloof. Ja, wat zeg ik? Gegrond op het wonder van Pasen. Gegrond namelijk op de levende Christus. We weten dat in de kruisiging van Christus God de Vader verzoend is met zondaren. Maar na Pasen worden deze weldaden toegepast en daarom een levende hoop. In Tirana, in Albanië. Daar is een reformatorische kleine gemeente en die gemeente die heeft een logo. In de vorm onder andere van een kruis. En die dominee vertelde mij een keertje, de Roomse kerk heeft het niet goed. Want de Roomse kerk laat een kruis zien met daaraan Christus. Maar Christus hangt niet meer aan het kruis. Christus is gestorven, begraven en opgestaan. De kerk kent een levende Jezus. En daarom gemeenten. Levende hoop gegrond op de opstanding van Christus Jezus. Hij leeft. En die hoop, gemeente, bestaat uit een erfenis. Er wordt over gesproken in het vierde vers, namelijk een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Je zou kunnen zeggen, onze taal schiet tekort om de heerlijkheid van deze erfenis onder woorden te brengen. Want elke keer iets van dat negatieve. Onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk, een erfenis gemeend. Weet u, Adam kon in het paradijs de erfenis verdienen, het eeuwige leven. Maar hij heeft een hele bitter erfenis nagelaten. De drievoudige dood voor de hele mensheid. Maar nu heeft de Heere naar zijn welbehagen gezorgd voor een nieuwe erfenis. Een erfenis, net als in het aardse, daar kan je niet voor werken. Een erfenisgemeente valt in een zogenaamde beschikking. Daar is een testament voor gemaakt. En wanneer komt de erfenis vrij? Als de testamentmaker sterft. En zo is het ook in het geestelijke. Er is een testament gemaakt in het genadeverbond. Er is door de drie enige God vastgesteld wie in dat testament een plekje hebben gekregen. En ook hoe dat uitgevoerd wordt, gemeente, al van voor de grondlegging der wereld. Maar de testamentmaker moest wel eerst sterven, dat was nodig. En dat is Jezus. Hij is gestorven. En nu, gemeente, dit testament. Oh, je zou het kunnen vergelijken met een kapitaal. Dat wordt bewaard in de hemelse bank voor de gouden troon van God drieënig. En Gods kinderen mogen soms iets van de rente ontvangen. Iets proeven en smaken van deze erfenis. Gemeente, waar bestaat toch die erfenis uit? O, het is een erfenis wat vreemdelingen wordt voorgehouden. En als het goed is, gemeente, ben je een vreemdeling, heb je hier je thuis niet. O, dan ligt je hoop in die erfenis, in de hemelse zaligheid, om volkomen, zonder dat de zonde ertussen kruipt, de Heere te mogen grootmaken, eren, prijzen en loven. Ja, gemeente, die erfenis, die is te vinden in de hemelse troonzaal, daar, waar de Heer Jezus ook in het huis zijns vaders met vele woningen een plaatsje heeft bereid voor iedere vreemdeling in Albanië, Ecuador, Guinea, maar ook uit Nederland, ook voor u. En er valt veel van te zeggen, gemeente, onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. O, wat moet dat toch zijn? om te mogen leven storeloos tot eer van God. En dan dat grote ik ben je voor eeuwig kwijtgeraakt, verlost van jezelf. En gemeente, mag u ook weten, om zomaar even een voorbeeldje te noemen, zo na Pinksteren, van het ontvangen van rente van dat kapitaal. Zo ook in de oefeningen van het geloof. Zo ook in hoe de Heilige Geest verder leidt op de weg. We hebben zojuist al gehoord van de Heilige Geest die als eerste gaat werken, hè? In het wonder van de wedergeboorte. Maar hebt u hem ook al mogen leren kennen in zijn persoon? O, mocht het zijn dat diezelfde Geest getuigt met uw geest dat u kinderen Gods zijt. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zou wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En nu hebben we van deze erfenis gezongen met elkaar. Het was zoals die Gabriel, die onlangs gestorven is. En op zijn ziekbed, gemeente, dat matrasje daar in dat hoekje waar ik hem 2 weken voor zijn overlijden nog heb gezien, ontmoet en gesproken. Als het ware uitgemergeld, je kon zijn ribben tellen. Toen mocht hij nog getuigen dat het leven en Christus was en het sterven gewin. En de Heer heeft het zo wonderlijk willen vervullen. Maar toen hij nog in goede doen was, toen heeft hij een keer, als het ware zo krachtig, het uitgebazuind in dat kleine kerkzaaltje in Bokeh, in Guinea. Hij zei, de president van Amerika is een machtige, rijke man. Hij zegt, maar ik ben veel gelukkiger, want Christus woont in mijn hart. En hij keek ons aan, met een blanke huidskleur. Hij zei, er zijn niet 2 hemelen. 1 voor zwarte, 1 voor blanke, maar er is 1 hemel. En het zal worden 1 kudde, 1 herder. Die erfenis, die is weggelegd voor allen die de Heere vrezen. En dat brengt ons, gemeente, bij onze 3e gedachte. Waar we nadenken over een boodschap voor vreemdelingen. Wie hun God is, wat hun God hun geeft, maar ook hoe hun God leidt. Heel kort. In vers 6 wordt gesproken over dat die vreemdelingen te maken hebben met verzoekingen. En in vers 7 wordt gesproken over dat de vreemdelingen te maken hebben met beproevingen. Wat is het verschil? Nou, verzoekingen, jongens en meisjes, dat begrijp je ook wel, heeft te maken met de verleidingen van de Satan. Jij hebt te maken met verzoekingen. Met alles in de wereld wat zo mooi is, wat zo aantrekt, wat zo'n aansluiting vindt bij ons hart. Om je te laten zondigen, dat de Bijbel dicht blijft en dat je niet bidt tot de Heer. Dan hebben we te maken met verzoekingen. Maar ook de ouderen onder ons. En ook die vreemdelingen hebben daarmee te maken. En ook vandaag de dag, gemeente, ook de zendingskerk, dat er weer afvallen en dat de Satan verleidt en aftrekt. Maar de Heere beproeft ook. Daarvan lezen we in vers 7. En weet u wat nou een kenmerk is van beproeving? Dat doet de Heere. Je zou het kunnen vergelijken met een goudsmid. Hier wordt ook gesproken over goud en vuur. Zoals je een klomp hebt, hè, met als het ware stenen eromheen, erts en daar bevindt zich het goud in. En zo'n goudsmid wil graag puur goud hebben. Dus dan moet die klomp ontdaan worden van dat erts. En dat goud, dat wil hij in handen krijgen. En daarvoor stookt hij een heet vuur. Dus gemeente, zoals dat vuur nodig is om goud, edelmetaal te krijgen, zo heeft de Heer in geestelijk opzicht vuur nodig in het leven van Gods kinderen. Zeg maar beproevingsvuur, zeg maar louteringsvuur. En daar heeft de Heer een bedoeling voor, gemeente. Dan mogen we spreken over beproevingen van het geloof, om het geloof te oefenen, om te testen, om de proef op de som te nemen. Is het waar geloof bij die man, bij die vrouw? Ik ga het testen, dan komt het openbaar. En is er ook een geloofsgroei, is er een geloofswasdom? Ik ga testen, dat moet openbaar komen. Want gemeente, in ieders leven gaat het de Heere niet om mijzelf. Ook niet om wat ik allemaal voor bevindingen ervaar. Maar het gaat de Heere, gemeente, in ieders leven. Over dat grote doel. waartoe de Heer de mens geschapen heeft. Waar de mens wereldwijd voor geboren is. Namelijk om zijn eer, om zijn lof, vers 7, om de heerlijkheid. O, de Heere moet aan zijn eer komen en dat gaat door diepe wegen. En zo leidt God. Denk maar aan de preek op zondagmorgen die ik een paar weken geleden in uw midden mocht houden. Weet je het nog, jongens en meisjes? Ja, Iris. Zo wandelend op de weg van het meer van Galilea naar zijn eigen woning, het sterfhuis van zijn dochtertje. Hij kreeg te maken met 6 beproevingen. En toen heb ik ook nog gewezen op Petrus, die mocht erbij zijn, daar in dat kamertje waar het grote wonder plaatsvond, dat meisje van 12 jaar levend werd. En dat Petrus, die erbij mocht zijn, later deze brief heeft geschreven. En dan is hij zo aan het schrijven, dan komt hij bij het 6e vers, en dan gaan zijn gedachten terug naar Jairus en dat meisje. En in verwondering schrijft hij verder, vers 7, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, door het vuur beproefd wordt, bevonden te zijn. En dan komt het gaat zingen in zijn hart. Ja, Iris heeft het meegemaakt en ervaren, maar Petrus zelf ook, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En gemeente, de kerk des Heren wordt zo geleid, op dat wat van Jezus is, openbaar komt. Waarom? Om meer en meer uit te drijven naar Gods genadetroon, in steile en diep afhankelijkheid, om te wandelen met Christus in die kinderlijke tere vrezen des Heren. En gemeente, nu hebben we in deze zendingsdienst over wat al Gods kinderen niet kunnen missen. Waar ook ter wereld, omwille van Hem. De Heer Jezus, die te maken kreeg met het vuur van Gods toorn, maar ook met heel veel vuur van liefde, tot het welbehagen van zijn Vader en de gegevenen des Vaders, waar ook ter wereld. Mijn gedachten gaan uit naar die jonge vrouw die ik enkele jaren geleden ontmoet heb in Guinea. Miriam. Zij is opgegroeid als een moslimmeisje. Echt zonder Bijbel. En toen kreeg zij op een gegeven moment een foldertje naar de handen. En in dat foldertje las ze voor het eerst van haar leven iets van de Bijbel. En toen kwam ze enige tijd later in contact met een ander meisje. En dat bleek een christenmeisje te zijn. En dat meisje ging haar vertellen uit de Bijbel. In het geheim ging ze bij dat meisje in de Bijbel lezen. Mirjam, ze werd opgeleid tot verpleegkundige in Boké. Daar kwam ze ook in contact met wat zendingswerkers. Maar niemand van haar familie wist dat zij ook de Bijbel las en uit de Bijbel hoorde. Zo is ze getrouwd. Ze heeft kinderen gekregen. Maar de Heere werkt in deze bekommerde Mirjam door. En ze mocht in haar bekommeringen zicht krijgen op Christus. O, ze mocht geloven dat de Heer Jezus niet alleen voor anderen, maar ook voor haar en geboren is en gekruisigd is. En toen kreeg ze een verlangen om gedoopt te worden. En dat is gebeurd. En dat was voor haar het moment om waar ze eigenlijk een verborgen Nicodemus leven had, daarmee naar buiten te komen. Ze heeft het verteld aan haar man. En die heeft het gelijk doorverteld aan zijn familie en haar familie. En jongens en meisjes, er kwam een tegenstand zo heftig. Heel de familie kwam over haar heen. En ze wilde haar allemaal weer bekeren tot de islam. Ze werd gedwongen om onderwijs te krijgen van een man waarvan ze zei dat een christen. Maar ze ontdekte al heel snel dat het imam was. En toen kwam haar man. En ze hadden echt een huwelijk in liefde op haar af. En die zei, als je binnen 11 dagen je niet bekeert tot de islam, dan schiet ik je dood. De beproeving uws geloofs. Ze is gevlucht. Haar kinderen achtergelaten, waaronder een babytje. En zo, gemeente, kwam zij weer in Bokeh. En had ze een gesprek met een zendingswerker. En die heeft wat daarvan opgeschreven. Ik ga haar letterlijk citeren. Mirjam. Ik weet dat de Heere me niet verlaat. Het is alles gebeurd omwille van hem die mij lief heeft. Ze hebben hem gehaat. Ze zullen mij ook haten. Maar hij houdt van mij. Ik haat hen die mij dit aandoen niet. Net zoals Jezus de wereld niet haatte die hem aan het kruis sloeg. Ik heb nooit iets slechts gezegd tegen alle slechte woorden van mijn familie. Ik heb het evangelie van mijn Heer Jezus Christus uitgeleefd in mijn gedrag. En de laatste maanden uitgesproken met woorden. En heel mijn familie heeft de inhoud van het evangelie heel goed begrepen. Ik heb geen familie meer. Niet van mijn moeders kant. Niet van mijn vaders kant. Ik heb alleen de Heer Jezus. Ik leef wel in de wereld, maar ik ben niet meer het eigendom van deze wereld. Een vrouw, gemeente, die echt te maken kreeg met beproeving. Het ging door diepe wegen. Maar haar taal sprak van lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Haar man, die is van haar gescheiden, heeft een andere vrouw genomen. En toch enige tijd later kwam ze weer bij haar eerste man. Die heeft haar als bijvrouw weer genomen. Ze werd zwanger, ze moest gaan bevallen. Dat werd een gecompliceerde bevalling. En na een week is ze gestorven. Haar familie durfde haar niet aan te raken. Ze was christen. Ze is begraven. En nu mag ze juichen, gemeente, voor Gods troon. Ze ziet niet meer om. Een vrouw. Een vreemdeling. Een uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Ach, om jaloers op te worden. Hoe is het nou met u? Hoe is het nou bij jou? Moet je dit allemaal nou missen? Ach, ga naar huis. Buig je knieën. Laat de Heere niet los. En bid om haar. Zo doe hij ook aan mij. En kinderen des Heeren, wat zou het groot zijn als het warm is geworden vanavond in uw ziel. En dat u die levende hoop bij uzelf in verwondering mag bemerken. Die levende hoop die uw hart trekt naar boven, daar waar Jezus is met het verlangen om ook hem storeloos eeuwig te mogen grootmaken. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 72 en daarvan de versen 6 en 11. De versen 6 en 11 van Psalm 72. Ontvang u de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.